misschien meer in de toestand geen hinder zal zijn voor de aanvang. En dan verder het volgende. De vorige keer ben ik tegen het eind een beetje gaan spurten. Omdat ik een bepaald punt wou bereiken. Nou goed. Ik heb dan wel begrepen dat ik eigenlijk iets te hard gegaan ben. Daarom wil ik tenslotte nog even, die behouden grote op het kind, wil ik nog even duidelijk maken hoe die zich ontwikkelt. U weet, het begint dan door een borst, maar dan ga ik het niet zo. Dan krijgen we de grote woorden met het kind. Het kleine kind, dus nog. Hè. En dit wordt dan ook wel geofferd, de kinderoffer. Omdat de grote moeder nog helemaal identiek is met het kind en het dan telkens weer terug wil brengen in de geborgenheid van de moederschoot. Dan wordt er dus ook geborgen in de doodsmoeder. Daarbij komt dat als het offer bloedig is, dat het ook dient om de aarde te bevruchten. Dit is een opvatting in die primitieve tijden dat bloed nodig is. U weet als de vrouw bloedt. Dan kan dat een aankondiging zijn van een komende zwangerschap. Daar heeft de man niets mee te maken, dat weet u ook, aanvankelijk. Dat komt pas later, dan wordt de man begrepen als bevruchtende en dan wel krijgt men al de fase van de bewustzijnsontwikkeling waarin we de knaap jongelingsfiguur hebben als het kind van de moeder. Het gaat om het ik, om het ik bewust te doen met het mannelijke jongeling. Over de ontwikkeling van het vrouwelijke ik spreek ik vanavond ook, maar dat verloopt een andere weg. Ook wel een heldenweg, maar een andere weg. De knaap jongeling wordt, de knaap zeker, wordt aanvankelijk geofferd. Ik heb u gewezen op het verhaal van Abraham Doffen. Waar hij dan, hij is een grensfiguur, bij hem slaat het net om. Daarom is hij vermoedelijk legendarisch de historie binnengetreden. Want hij is natuurlijk legendarisch. Maar omdat hij een kenteringspunt betekent, hij neemt de plaats van zwanger offer of niet meer de zoon zelf. Dit geschiedde dan op bevel van de moeder natuurlijk, want het is op bevel van de grote moeder. De moeder is in die tijd in matriarchaat de baas. Maar hij doet dan zelf in de Bijbel staat natuurlijk dit ja, wij hebben volhouden. Dat is altijd hetzelfde. In de Bijbel moet u goed begrijpen, daar is alles patriarchaal overgeschilderd, omdat de Jood het matriarchaat ontkende, in theorie. Want in de praktijk is het schriftelijk niet. In de godsdienstige praktijk in Kanaan is het hem ook nooit gelukt. Want de cultus van de grote moeder van Kanaan is nooit geheel uitgeroeid en onderdrukt. Al zijn er nog zo'n bloedige maatregelen tegen te noemen. In de mythologie gebeurt dit ook. En in de mythologie krijgen we dan ook de figuurlijke dood van de jongeling. Daar zit ze bijvoorbeeld naar die. En kan ook zelfmoord zijn. En verder wordt het dan langzamerhand weer ontwikkeld zich nog verder. U moet goed begrijpen. Naarmate het ik-bewustzijn zich ontwikkelt, komt het mannelijke losser te staan. Terwijl heel afhankelijk met kleine kinderen van hoe geboren is, zodat er alleen het passieve verlangen is naar het terugzinken in de grote moeder, in het onbewuste, verandert dat naarmate ze zich ontwikkelen. Ik heb tegen velen van u die in de tijd een cursus meemaakten, al eens verteld dat er van Jung, een heel primitieve negerstam, een jongen van een jaar of 12, 13, die moest iets doen, maar die zat weggedommeld, dat ik dommelde nog helemaal. En om nu tot een enig ik-besef te krijgen, heeft een Zulu, dat was de secretaris van Jong, die heeft hem net zo lang met zijn zweep geranseld tot hij kwaad werd. Wakker werd betekent dat. En toen wist hij dat hij bestond en dat hij bedoelde. Toen heeft hij ook zijn boodschap die hij doen moest verricht. En daarna, toen hij terug was een tijdje, enige uren in het dorp, was hij weg, was hij benedigd, weggedommeld in zichzelf. Dit is ook de achtergrond waarom de inwijdingsriten bij de primitieve, volgens onze begrippen, zo vreemd zijn voor de jongens. De jongens worden altijd gepijnigd. Dat valt helemaal niet mee. Dat gaat ook tot bloedens toe. Maar dat is om te kijken welke hardheid het ik al heeft bereikt. Daarom gaat het. Want het ik wordt gekweekt bij de mannen door het op te wekken door pijn, lichamelijke onbehagen en daardoor het eigenlijk te wekken en het resistent te maken. We weten allemaal, ik heb erover nagedacht, dat ik toevallig door deze cursus weer me bezig hield zo van, met die hele, dat hele gedoe bij de inwijding. En we hebben erover nagedacht dat we allemaal weten dat de Indianen de martelpaal hadden. Ja, dat vinden we allemaal erg breed. Nou, wij hebben ook wel iets breed bedacht op hier en daar. Dus. Maar ik heb me afgevraagd, ik heb het nooit ergens gevonden, maar voor mezelf. Of dit niet de bedoeling had om de man sterk in bewust te laten sterven. U weet, de Indiaan gaat na de dood naar de hele jachtvelden. Als die, als een krijger valt. U weet dat de Germaan, maar de Germaan was bezeten door een geweldige doodsromantiek. Hij had een zinzoek naar de dood. De Germaan stierf heel gemakkelijk, want hij was nog zo jong. Dat die ook wel wilde sterven, maar op het slagveld, omdat hij dan in Valhalla kwam. Elk volk heeft overeenkomstig zijn levenswijze, ook zijn idealen omtrent het hiernamaals. Als dus christen mensen hun hoofd schudden over een merkwaardige opvatting van Roodhuizen, dan weten ze helemaal niet dat ze net zulke merkwaardige opvatting hebben met een gouden stad en gouden straten en iets afschuwelijks natuurlijk, als je je dat voorstelt, om een, altijd met een donkere bril op te lopen daarboven. En dan weten ze ook niks anders doen dan alsmaar te zingen. Dus die komen ook niet verder, hè? Dan het gewone kerkelijke leven. Daar zitten ze alleen in, het kind wordt mooi gemaakt met goud en zilver en juwelen en ik weet toch niet wat hoe. Ja, maar zij hebben dat dan. Hè? Dus het is mogelijk dat daarom gebeurt dat de krijger dus, dat het laatst waken blijft en ik blijf voor het, tijdens hun sterven, omdat hij naar de jacht zou willen. Ik weet het niet, maar ik heb deze associatie voor mezelf bedacht. Al die dingen hebben namelijk dat een doel, en dus ook het pijnlijke van de jongensinitiatie. Dan worden ze krijger en jager en opgenomen in de stam. Er zijn hier initiaties, maar elke leeftijdsoverschrijding is er een initiatie plaats bij de primitief. Altijd is het weer van vaders en zonen. Het is alleen lichtingsverschillig met vader en zoon zijn in werkelijkheid niet te maken. Maar goed. We krijgen dus dat de moeder en de knaap dan in een verhouding staan die is genitaal. Niet meer weer geboren is dat iemand totaal verzinkt, het is genitaal, de knaap is enkel gevallen. Dit is ook waarschijnlijk de reden waarom die jongen, als hij zichzelf bevredigt, meestal een afkeer opbrengt en eigenlijk, nee, dat is op zichzelf, omdat hij in zijn strijd tegen de grote moeder een nederlaag leidt, want door de orgiastische roes waarin hij zichzelf brengt, zakt hij weer terug. Komt hij weer terug tot de grote moeder. Dit is versterkt door alle kletspraat over de schandelijke en de slechtheid, de minderwaardigheid en zo van dezelfde vereniging, maar het feit op zichzelf is een bekend verschijnsel en ook wel vanzelfsprekend psychologisch. Maar goed, ik sprak over het plaatsvervangende offer. De zoon is dus het manneke, maar wordt steeds groter. Hij hoort bij de moeder, maar ook niet. Hij hoort wel bij de moeder in zelfstandigheid, maar wanneer de genitale incest dus teruggaat, omdat het oud wordt, later komt die beeld, maar dat is heel lang. Dan wordt het mannelijke dat bij de moeder hoort, dat echt mannelijkheid van haar is, namelijk haar eigen zoon, krijgt een zelfstandige functie en wordt haar mannelijkheid. Nu krijgen we dat bij het laatste van een offer, dus niet bij de zomer een dier geofferd wordt, ik heb er gezegd even, zolang er voor de moeder bijvoorbeeld, zoals dat voor die dier een zwijn is heilig, dit zeg ik er gewoon nog eens achteraf, omdat zwijn bij ons nog een gunstige klank heeft. Ja, zijn zwijnen is even de bijbehorende man. Die even wat bij Aphrodite later Ares de oorlog komt. Dan krijgt hij mannelijke verstand. Maar als hij de ever is, die zoon, dan is hij bij de grote moeder behorende en nu nadrukkelijk vreemde. Andere tegen de eigenaar natuurlijk, want het hoort bij de grote moeder. En als dat andere, wordt het nu haar eigen andere, dat wordt nu haar eigen agressiviteit. Het is een hele kleine verschuiving. Het is best wel een projectie, ik zou het zo net nog een projectie noemen die het duidelijk maakt. Tot welke graad verschuivingen en daardoor verdere bewustzijnsontwikkeling dit alles leiden kan. Om bij Aphrodite te blijven. Op een gegeven moment wordt Eva haar mannelijke kant, haar verschrikkelijke kant. Zij heeft een verharmend Adonis. Adonis de grote jager, die op een goede dag of een kwade dag even gedood wordt. Hier komt dus de ambivalente van Aphrodite aan en daar haar negatieve kant, haar verschrikkelijke kant, dood Adonis. De wonderschone, even schoon als Aphrodite zelf. Dus op dat punt volkomen identiek met haar, maar hij wordt gedood. Hij is een aparte rol, begrijp het goed. En dan dreigt zij dat ze de werkzaamheid zal staken, waarop Zeus en andere goden zeggen dat Adonis terug zal keren. Maar dit hele verhaal sluit al een verdergaande projectie in zich. Namelijk een kosmische projectie. Want nu is Adonis de schone, de volmaakte, schone mannelijkheid. Tevens de jager die zijn pijlen schiet. En op de ever, ja, wordt geprojecteerd op de zon die zijn zonnepijlen schiet. En de voorjaar zijn zomergodheid, Adonis. Dat is de zomer- en zonnegodheid Adonis dan, dat is één. Maar hij is tevens voorjaarsgod. Als de zon, dat wordt gewoon overgebracht. Als de zon dus zijn stralen zijn, zijn pijlen schiet, dan wordt de aarde bevrucht. En dan bloeit alles op. Dan is Adonis sterk. Nu projecteert men Adonis als voorjaars- en zomergod op de zon zelf. Nu wordt de ever ook anders. Die houdt nu op een kracht van Aphrodite te zijn. De ever wordt de winter. In de winter sterft de zon. Aphrodite, de godin van de vruchtbaarheid, voor wie dus alles gelegen is dat in het Adonis hij reisde zal. Voor Aphrodite is dat verschrikkelijk, dus klaagt ze tegen de goden die haar beloven dat de zon in het voorjaar weer herreizen zal. Hier hebt u een overgang dus van een aardse mythe en uit elkaar schuiven langzaamaan van krachten die oorspronkelijk allemaal bij die grote moeder zaten. Want Adonis was een mannelijke schone kant van haar, maar ook wel agressief, want hij was een jager. Maar zij had dan nog een heel andere zijde, dat is de ever. Als hij sterft, dan is hij razend. Hier is ze ambivalent, ze dood en ze wil weer tot leven terugkomen. Alles is ambivalent, de mannen zijn toch, dat zal ik u straks nog even net in herinnering. Zo krijgen we dus het everbeeld aan de hemel op de duur. Als de winter, dat wordt kosmisch. Op deze wijze gaan we verder. Als dan de zon sterft in de winter, dan worden winter en zomer als kosmische machten tegenover elkaar gesteld, waarin de zon eigenlijk het slachtoffer maar ook de weerteren is. En u kunt u voorstellen dat dan in de loop van de ontwikkelingsgeschiedenis der mensheid licht en donker als machten tegenover elkaar gesteld worden. Zoals het in de Persische godsdienst gebeurt, de grote lichtgod. En dat tenslotte het christendom God en de duivel uit elkaar getrokken hebben. Zoals u al weet, hoewel die twee oorspronkelijk ook bij elkaar. Dit is alles een gevolg van het projecteren. Dat de mens meer bewust van de steeds meer onbewuste inhouden projecteert op steeds hoger plan op de buitenwereld en zich daardoor meer en meer bewust wordt van zichzelf. Dit was de geschiedenis van de ontwikkeling van het kind via de knaap-jongeling tot het symbool, de symbolische negatieve kracht van de godin. Die dan tenslotte verder geprojecteerd wordt aan de hemel. De strijd tegen de godin, ook tegen de vader, maar eerst tegen de godin wordt gevoerd door de held. Dit is de zogenaamde drakenstrijd. Het is niet meer de oervorige draak als het moeder en held is, dan is het zuivere moeder draak. We spreken altijd van draken in deze in dit verband, hoor, van de walvisdraak, de moederdraak, de vaderdraak enzovoort. Dat is een slinde, en zo worden ze ook uitgedrukt. Het gaat erom dat de zoon, en dat is het ik-bewustzijn, het mannelijke dus, dat de zoon zich vrijmaakt van de macht van de moeder. Dat het ik, dat niet met instincten gebonden is, dat het niet anders is dan de bewuste wil, als zodanig ontwikkeld zich ook, zich gaat verzetten tegen de natuur en haar instincten. Het ik is dus niet natuurlijk. En zo ontstaat mythologisch dan de held, die twee vaders en dikwijls twee moeders ook heeft, maar in ieder geval, nou meestal twee vaders, want je meent is hij toch engel, maar twee vaders, omdat het bewust wordende ik, het zich volledig bewust wordende ik, zich in zijn verzet tegen de in natuur naar instinct, bovennatuurlijk af, dus van bovennatuurlijke afkomst. Uiteraard, de zaak wordt dit gezien als gevolg van een bevruchting van de moeder, dat is dan die jonge vrouw, door een hemelse macht, een goddelijke macht. We vinden dat in Egypte, in de Osiris-mythe. Heel interessant is het daar uitgedrukt. Ja, nou, ik heb er niet door, anders krijg ik weer tijd nodig en ik doe het niet. Maar in de Osiris-mythe, er wordt een horus, die is heel, het is daar weer heel apart. Het is een heel oud hoor, verschrikkelijk oud, want die is al, was al af. De Osiris midden was het klaar in 3300 voor Christus. En de Griekse mythologie heeft dit proces voltooid tussen 1500 en 500 voor onze jaartelling. Dat komt veel en veel. Ja. Egypte is zeer oud in zijn cultuur. Dus Sumerië maakt ook wel eens aanspraak. Is in ieder geval niet ouder, maar hier deze Egyptische en Klein-Aziatische mythologieën. Later verder ontwikkeld in Griekenland. We tonen heel duidelijk dat hier de oudste cultuur ligt. Heel veel mensen hebben nog de gedachte dat China zo verschrikkelijk oude cultuur is, maar dat is niet waar hoor. China niet. China komt veel later dan nog. China was tot voor kort nog niet. Wat niet waar het had moeten zijn, zou je zo zeggen, dat is natuurlijk allemaal kletskoek. Maar het komt achteraan en het is niet zo vlug geweest. Maar goed, de held heeft dus een bovennatuurlijke vader. Nou, dat hebben ze allemaal. En die spreekt tot hem, dat is een engelijke stem natuurlijk. Dus hij is de man van de geniale gedachte die je ziet wat het zeggen wil, waar het om gaat. In India vinden we dan Boeddha, die ook een aardse moeder heeft, dan boven natuurlijk verwekt is, evenals Lao Tse in China. En wij kennen allemaal Christus, die heeft ook een hemelse vader en een aardse vader, dat is Jozef. Hij heeft een aardse moeder, dat is de jongvrouw. De jongvrouw heeft niks maagdelijkheid te maken in de lichamelijke betekenis hoor. De jongvrouw is degene die openstaat voor een bovennatuurlijke, voor het goddelijke. Dat is dus de ziel die openstaat. Nu, nou van Christus kennen we dat verhaal wel, dus dat hoef ik u niet te vertellen. Boeddha weet u ook, die is ook een prediker geworden, Lao Tse is een prediker geworden. Op zijn manier, maar toch ook wel heel belangrijk en hoogst interessant. Al deze helden doen hetzelfde. Nu kan het ook zijn dat een held zich alleen maar bemoeit met één kant, een aspect van de grote moeder. Bijvoorbeeld Perseus die zich bemoeit met die de Medusa de kop afslaat. Dat wil zeggen, hij richt zich alleen tegen het verstarrende, het fascinerende van de grote moeder. De zwaartekracht van het onbewuste, het altijd krachtig het bewustzijn te verslinden. De held moet de moeder doden. In de Isis-mythe doet dat Horus. Horus is de zoon van Isis. En Osiris is zijn vader. Maar Osiris is van alles, die is volg hoor. Nou ja, om u even iets ervan te zeggen, Osiris verwekt Horus ook niet op natuurlijke wijze. Als Osiris gedood is en in stukken gehakt door Seth, dat is zijn donkere tegenspeler, dat is zijn broer, en de vele vijandige broederparen in de mythologie. Het is een nacht natuurlijk, begrijp dat goed. Het is een broer ook van Isis, want Isis was met haar broer Osiris gedaan. Als hij dus zijn broer Osiris in stukken gehakt heeft, dit komt weer vandaan van het feit dat Osiris eerder de maan is en de maan met stukken. Dan zoekt Isis heel Egypte af om zijn vallers te vinden, maar kan die niet vinden. Maak er nu een van hout en bevrucht ze daarmee en zo komt Horus tevoorschijn. Nu zult u misschien zeggen, een houten vallers, maar lacht niet zo. Want het is dus niet een natuurlijk iets. Het is een kunstproduct. Het is dus een cultuurvallers. En Horus en dus niet de natuurlijke vallers, de natuurlijke kant van de zon. Maar de geestelijke zoon is die Isis. En daarom is Horus ook het kind van de hemelvader, mag u zeggen, als u vier zeven zo noemen wil. Ja. En daarom ook is hij de held. Hij heeft dan dus die vader. Hè? En slaat zijn moeder het hoofd af. Dat doen ze als een vorm van castratie op hoog plan. Geen natuurlijke castratie. Slaat zijn moeder het hoofd af. En zet haar de koeienkop op. Dan is ze Isis haat door de goede. Alle Egyptische koningen waren van bovennatuurlijke afkomst, want de vrouw van de farao, van de regerende farao, werd altijd bevrucht door de hemelgod Ra. Of Regen noemen we ook. Later heet ook Amon. Zij wordt bevrucht door de hemelgod. Hij heeft dus twee vaders, namelijk de farao en de hemelgod zelf. Dus precies wat hij heeft ook twee vaders. Alle koningen van Egypte waren dus aanvankelijk goddelijk. Zo, dit is een brug geweest naar het weerstaan. Maar goed. De goddelijke koning is dus vanzelf ook de held en dit heeft een geweldig invloed op de hele maatschappij, omdat alles van de koning uitstraalt en alles wat hij meemaakt overgenomen wordt. Dat is huwelijk, dat bij hem natuurlijk heel ritueel moest worden getrokken, omdat de bruid van de farao die aan de regering ging komen, wist dat ze door de godheid bevrucht zou worden. Was dat verbonden met een geweldig ritueel en dit ritueel is dan overgenomen langzamerhand door het hele volk. En dat doen ook verstandigen mee in ons huwelijksritueel. Goed. Als we daar nog aan doen en niet in een volberg en natuurlijk een man op pak naar het stadhuis pakken, dan is het nog altijd wel in aanwijzing waar. Ik bedoel niet dat u dat doet, dat moet ik zelf doen. Nou, de dingen werken lang door. De held dus heeft een bovennatuurlijke afkomst en heeft twee vaders. Dit vinden we overigens in alle delen van de wereld, waar ook in Amerika, ook in bij de Maori's in Nieuw-Zeeland enzovoort. Al dezelfde gedachte, de held is bovenzinnelijk verwekt. Het is daarom niet zo moeilijk omdat oorspronkelijke vrouwen, toen ze nog geen idee hadden dat ze zwanger werden door de gemeenschap met een man, dat ze toen altijd dachten dat de zwangerschap verwerkte door het totem. Later wisten ze het beter, als ze dan weten de mannen bevrucht en beginnen aan te kloppen. Dan krijgen we die nieuwe bloedoffers wat dan van andere zijn. Maar de held is dus een hele bijzondere figuur en hij moet vechten tegen de moeder. Hij moet de moeder dus castreren, maar op hoger plan, niet natuurlijk. Dan moet Jeruzalem in Tuzan niet, dan moet je goed opletten wat er gebeurt. Dus hij doodt haar niet en slaat hem in Tuzan de kop af. Dat is niet erg, want de grote moeder wordt nooit gedood, alleen haar verschrikkelijke kant wordt weggenomen. Als hij de Medusa het hoofd afslaat, dan weet u, dan stijgt uit haar een libido, een paar pegels uitgevleugeld paard, dat naar Zeus opstijgt en dan wordt zij dus door deze castratie, die per Zeus in de knoop, per Zeus stamt af van Zeus over, dus ook een hand, door deze castratie wordt zij plotseling, in plaats van de verschrikkelijke, in dit geval de verstarrende, fascinerende, die alles in zich opstuift, degene uit wie libido opstijgt naar de goden, wordt zij de creatieve. Wat ze diende te zijn, wat ze ook van de begin af ook was, de barende en woedende. Dan, als het zo is, verenigt de zoon zich met haar. En nu pleegt hij bewust en actief, volkomen bewust en opzettelijk en actief de moeder incest. Omdat hij met het grote collectief vrouwelijke, de bron van alle creativiteit, weer tot synthese en harmonie wil komen. De farao troonopvolger sliep ook als eerste vrouw zijn moeder bij. Coïdeerde haar, omdat hij zo inkeerde tot de door de godheid geheiligde grote moeder, waaruit hij dan weer keerde en wedergeboren werd als vader. Dit was een zeer heilig ritueel en had met onzedelijkheid niets te maken. Dit was de bewuste, actieve, dus ook opzettelijke moedering, dus dat leeft het helder. Gedachten over moeder incest zijn nog vaak te vinden en niet zo. Het is tenslotte een oergebeuren van de mensheid en was eens heilig. Maar elke gewone moeder is de hoog of huid wijzige persoonje van de grote moeder. Maar de held kan niet volstaan met alleen de grote moeder haar verschrikkelijke kant opnemen. Hij heeft veel meer te doen. Hij moet namelijk ook tegen de vader strijden. De vader is oorspronkelijk mannelijker van de grote moeder, is in de oorboys sfeer nog niet vaderlijk. U weet niet, wij liggen helemaal uit elkaar. Je herinnert u de mythe van de Maori's en andere dus waarbij die de oorvader en de oormoeder uit elkaar gedrukt zijn. U weet dat in deze mythe ook de gedachte nog heerst, omdat men van de bevruchting door het mannelijke niet weet, dat beide autarkisch scheppend kunnen zijn. Moeder Aarde brengt uit zichzelf zonder mannelijke hulp, zonder mannelijke bevruchting, van alles voort. Nu, goed. Ik heb gezegd, de moeder is de oorsprong. De moeder is het onveranderlijke, daarom is het vrouwelijk ook conservatief. Maar zij is het begin van alles worden, waar het veranderen wordt meegebracht, meegedacht. En het enige onveranderlijke hierbij is het voortdurend veranderen. Want het voortdurende worden, dit gaat altijd voort. De moeder, de grote moeder als het begin, als het onveranderlijk, als altijd de oorsprong, heeft even zo begin, het beginsel in zich dat ze dan ook openbaart als de man. Het mannelijke. Het mannelijke is de wil tot verandering en is ook het veranderen zelf. Zo heeft een man ook een dubbel aspect. Hij is de veranderende, die verandert en veranderde als het veranderde stel, waarmee hij het meteen laat verouderen. Maar hij is tegen de wil tot verandering. als dus de oervader in de Maori mythe zich met de hand bevreden zodat zijn sperma uitstreekt, dan is dat niet, zoals een man schreef, een professor schreef, een onsmakelijk verhaaltje. Dan wil dat zeggen dat, omdat het verband nog helemaal niet gelieten wordt in die tijd, en alles wat dan uittreedt tot het door het individu geschapen wordt, dat hij, zonder iets ervan te weten, door zijn sperma te laten uitvloeien, de wil en het bevel als het ware tot verandering als natuurlijk beeld stelt. Want het sperma geeft het bevel aan het vrouwelijke om zwanger te worden. Hier is het sperma niet de baas, denk ik. Wij interpreteren het zo. Het is dus geen onsmakelijk verhaal, het is geen onzin. Oh, ze zijn nog heel primitief en ze zijn dus natuurlijk, want wij noemen dat mensen van de prelogische periode. Ja, dat is waar, ze zijn met de prelogische periode. Maar ze zijn niet helemaal logisch, anders had het cultuur niet uitgevonden. Maar kijk, je moet wel begrijpen dat zij als volkomen natuurmensen hun wereldbeeld nog niet aan de logica kunnen oriënteren. En dat ze zich altijd nog uitdrukken in veelheid, want ze zijn nog natuurmensen. En daarom zijn ze ook wel eens rustig naast elkaar. Natuurlijk doet u niet door. En zoals ook in het kruisverhaal, dat Golgotha verhaal, die voorkomt niet waar, dan staat er het kruis, dat is de grote moeder als de verschrikkelijke. En dan staat Maria aan de voeten, dat is de grote moeder als de verschrikkelijke. Hier zijn zo twee, is de grote moeder met twee aspecten neergezet. Dat is altijd zo, doet u dromen ook. Er zijn altijd mensen bij en dan zeg ik, wat is die, wat is die, wat is een beetje wat de mensen zo mee bedoelt. Ja. Kijk, de vader is veranderende, maar daarmee tegen degene die dingen laat verhouden, want hij stelt het veranderen. Hij doet het immers wel. En hij is ook de wil van verandering, hij spreekt het steeds. En eigenlijk doodt hij dus zichzelf. Als zijn zoon dood. De vader moord die Freud zo verschrikkelijk recht heel heeft opgevat, in een cultureel. Alleen moet de zoon als de vader de dode, dat wil zeggen, hij moet het verouderende uit de weg gaan. Maar eigenlijk doet de vader dat zelf, want hij is met de wil tot verandering. En nou, u weet wel dat de vader en de zoon altijd weer hetzelfde zijn. Want de zoon is hetzelfde van de vader, zoals de dochter hetzelfde is van de moeder, in de mythologie en in de dromen en altijd. Kijk, ik en de vader zijn één, weet je wel. Jo, dat geldt voor altijd. Goed, en de zonen. Altijd is de vader en de zoon hetzelfde en daarom mogen ze dichtelijker op, omdat de ene het een en ander het andere representeert. De ene het omdat hij ouder wordt, de wil om het veranderde vast te houden, waardoor het dan veroudert. En de andere omdat hij nog jong is, de wil om het verouderde op te ruimen. Dit leidt tot de botsing van de generaties. Alle generaties botsen altijd. Bij de primitieve tracht men dat overbruggen door inwendingen niet te beheer bewijzen. Wij moeten het anders doen dan ons bewustzijn zo ver ontwikkeld was. Daarom is het sterk in het geest. Daar praat ik nu niet over. Zo doet dus ook de vader doden. Ja. Dat doet hij wel. En neemt zijn plaats in. De moeder doodt hij nooit. En niet alleen de verschrikkelijke kant. De held is degene, het prototype van het ik. Het is degene die de innerlijke stem opkomt, klinkt, dat is de bovennatuurlijke. En die weet wat er gebeuren moet. Heel enkele keer kan het een vrouw zijn, er is in Europa is eenmaal een vrouw geweest. Ja, het dark. Maar het was ook nog in de middeleeuwen. Toen het mannelijke hier, behalve in theorieën begon van de christelijke godsdienst, waar niets van begrepen werd, zoals het nog nooit werd van begrepen, door de goede mensen. Alleen dus het mannelijke wel de baas speelde, maar zonder enige grond eigenlijk. Daarom was het ook helemaal niet vreemd dat toen een vrouw, een meisje nog wel, een jong vrouw, die ook toevallig maakte, dat die in staat was om te zeggen wat er gebeuren moest en geen van de mannen weer. In haar heeft gesproken, zeg maar, alles dat ding, de vrouwelijke wijsheid, de vrouwelijke wijze die plots kan zien in het duister, dat we het mannelijke niet zien kan. Vandaar dat een man zo vaak verbaasd staat over de vrouw als ineens iets zegt, ineens een besluit neemt en hij zegt dan waarom. Dus dat weet ik niet. Maar het moet. Dan is het uit. Goed. Dat is nu eenmaal zo dat ik aan de dag gehad. Dat is de ene. Verder zijn het altijd bijna mythologische figuren, maar niet altijd. Er zijn enkele die er eens zijn. Die noemen we de genie. Wat er gebeuren moet in de wereld. Het kan heel erg zijn als ze dat besluit inzetten. Het kan tot bloedbaden luiden. Apropos Hitler was geen genie, denk ik. Hij kan bloedbaden aan, maar hij was eenmaal geen genie, niet in de tekst. Daarom niet absurd, ik zeg ik gauw, omdat ik plotseling over bloedbaden spreek. Denk erom, daarom is het een waanzin om iets voor Napoleon te vergelijken. Napoleon is een genie en Napoleon spreekt het in de tijd. Heel duidelijk, je hebt helemaal je stem gehoord. Maar Hitler staat nog volkomen onder de dominant van de grote moeder, als de verschrikkelijke. Daarom brengt hij ook alleen maar verwoestingen in de weg. Hij wel toen Napoleon verslagen was, op Frankrijk stil al waren. Hij brengt alleen maar verwoesting in de wereld. Hij heeft niets opgebouwd, niets groots gemaakt. Hij heeft daar zijn kapot geslagen, achtergelaten enzovoort. Ja, niet echt, maar dat gaat er niet om. Dat is zo. En een geruineerd land dat het de grond. Hij was typisch nog onder de dominant van de grote moeder. Hij was er een die helemaal niet onbewust te leven. Maar raar, een team die altijd organiseren. En ophitsen, want wat wil die met zo'n hele massa beginnen waar hij met geen enkel werkelijk verband tussen. Geen enkel natuurlijk verband. Niet verachtig emotioneel zoals de primitief dat heeft. Oh nee, het is één grote verzameling aan korsantkorps, die in ogenblik door een wind samen kunnen voortstuiven. Maar als de wind gaat liggen, dan is het weer allemaal naast. Ze kunnen een ogenblik indruk wekken van een wolk, maar ze zijn nog een wolk. De wereld is altijd gedropen van bloed. Overal, alle werelddelen, ook in Amerika. De Mexicaanse roodhuid is natuurlijk alles van bloed. Bloed was het vocht waarmee altijd maar weer de aarde bevrucht moest worden. Bloed voelt de zon in Amerika, harten van mensen om zich te voelen. Ja. Het is een zeer bijzondere zacht, zegt hij stel eigenlijk. Het zit in de vrouw dat ze haar bloed laat vloeien en het vloeien van haar bloed en vruchtbaarheid samenhangen. Mysterieus voor de man. En de vrouw aanvankelijk, die niets begrijpt. De grote moeder en de grote vader zijn tegenstrevend. Zo we beginnen met de grote moeder tegenstrevend. En dat betekent dat hij dus het mannelijke van haar, dat nog helemaal nog aan dominant staat, te vernietigen. Nog iets aardigs wil ik u bewijzen, het schiet zo ineens door mijn hoofd. U kent natuurlijk allemaal de geschiedenis van Zeus. Zijn vader was Kronos, een titan, die al zijn kinderen verslond. Kronos betekent de tijd. In de tijd gaat alles voorbij. Maar Kronos, een titan, die al zijn kinderen verslond. Tot men dan wist te bedriegen in Zeus en toen zijn moeder weer zwart, toen de moeder van Zeus zwanger was, dan is het naar Kreta gegaan. En op Kreta's zelfs zijn dan bevallen in het kasteel. Daaromheen stonden jonge krijgers die onafgewogen toen het kind geboren werd, uit angst dat Kronos het horen zou, op hun schilden sloegen. Zodat hij het schreeuwen van het kind niet kon. Zeus is er zo door een geit, of door een zeug, of door een stier. Dat zijn verschillende mythen. Altijd symbolen van de verhoogd. Dat weet ik niet. Ah, door stier zijn dan koe. Ik maak eerst eens het geval, want ik weet hoe het zit. Zeus heeft in de gedaante van een stier Europa ontvoerd. Maar goed, dat denk ik aan. Hij heeft wel de gedaante, maar van een koe was het voor, ja. Dan is de grote moeder de hemelkoe. En dan wordt de stier groot. Maar goed, dan is hij haar zoon. Maar Zeus daar maar, en dan trekt hij op als hij volwassen is, tegen zijn vader, die altijd zijn eigen kinderen verslond. Dat was een menseneter. En ik heb de vorige keer al geweest, denk gewoon, een menseneter is iemand die nog staat onder de dominantie van de grote moeder in de mythologie en in de sprookjes. Zijn mond is de baarmoeder, volte. Hij neemt het in zich op en bergt het op in zijn lijf. Hij is geen zelfstandige figuur. Het is dan ook vanzelfsprekend dat Zeus hem in de Tartarus opsluit. Dat is de onderwereld. Dat is het collectief onbewuste. Daar wordt hij opgeborgen in de Tartarus, in de onderwereld, in de collectief onbewuste, in de aarde, is immers de grote moeder. En dan kan de ontwikkeling verder. Andere bijkomstige figuren die typisch helemaal bij de grote moeder horen zijn Poseidon of Neptunus met al zijn tritonen en die hele bende die erbij hoort. Dat is alles afhankelijk. Poseidon komt nooit los van de zee. De zee is de sfeer van Afrodite, is de grote moeder zelf. Vandaar dat er op Psyche geboren is en de mensen had toe jubelen als de nieuwe Afrodite. Afrodite razend wordt. Niet alleen omdat zij een schoonheid is, maar vooral en bovenal omdat ze niet uit de zee geboren is. En Afrodite is geboren uit het zwang van de zee. Het is toch wel heel fijn, verfijnd. Om een Griek. Afrodite in haar stralende schoonheid zijn voorstel. Geboren uit het zeeschuim. Ja, dat is toch wel kunst. Hij moet later tegen zijn vader strijden en strijdt hij ook tegen hem om hem doden. Toch is het alleen maar een culturele kwestie, een kwestie dus van de culturele ontwikkeling, van de verdere bewustwording. Al het oude moet voorbij gaan, het oude moet ook overwonnen worden. En ik weet wel dat in de geschiedenis der mensheid strijdt de koning om zijn leven met een opvolger. Realiteit geweest. Dat had niets met de vadermoord te maken, omdat de oude koning, het oude vertegenwoordigde, ook hem in dit geprojecteerd werd. De primitieve mens projecteert altijd. En projecterend wordt hij zich bewust, omdat de inhoud van zijn eigen psyches spiegelt op de vormen in de buitenwereld, die leeg daarin inhoud krijgen, een symbool worden. Aanvankelijk is alles alleen maar symbool. Kan de mens het niet uit elkaar krijgen. Voor de dingen werkelijkheid werd het, waren het symbolen. Voor de dingen werkelijkheid waren, was er heel geladen met psychisch mana. Dat is voorbij. Ik wil nu gaan spreken, maar dat doe ik na de pauze, over de ontwikkeling van het vrouwelijke ik. Een andere weg met een ander resultaat. Maar hetzelfde doel. De man wil een persoonlijkheid worden. Dit moet de vrouw ook willen worden. Even en even lang, maar nog niet zo heel lang geleden, in mijn tijd nog wel, beweerde de vrouw geen persoonlijkheid worden. Bolland heeft natuurlijk, hij is een aard conservatief, heeft dat natuurlijk ook uitgetetterd. Ja, hij tetterde er wel meer uit. Dat is jammer. Hij had zo'n grote invloed. Hij kon dit niet aan, deze vraagstuk, omdat zij allerlei vraagstukken niet had doordacht. Niet het vraagstuk van de vrouw, niet het vraagstuk van de gemeenschap, niet het vraagstuk van het sociale element in de wereld. Omdat hij niet wist, eigenlijk zo bitter weinig van de mens dat hij. Want de droom zegt, het is alles immers waken en zij kan me omzien. Ook Bolland heeft nog gezegd dat de vrouw nooit een persoonlijkheid kon worden en dat ze maar de onderliggende partij moest blijven, omdat de man toch zoiets heel geweldigs was. En daar zal ik de vrouw vanavond wel voor waarschuwen. Ja, heren der schepping, ik ben het ook. Maar daar zal ik echt voor waarschuwen, want dit is gevaarlijk. Want we zijn net begonnen aan de wedergeboorte van het vrouwelijke, wilt u dan denken? Daarom wil ik spreken over een persoonlijkheid worden van de vrouw. Wat dringend noodzakelijk is en nu mogelijk is. Nu kan het gebeuren. We hebben de hulp weer nodig, laat ik voorzien. De cultuurhistorie van de ontwikkeling van het mannelijke ik. Het ik-bewustzijn wordt als mannelijk voorgesteld. Ieder van ons kan zich wel, ieder van de man hier kan zich wel herinneren. Tenminste, dat neem ik aan. Een periode waarin die niet zo welbekend meer was tegen zijn moeder, maar dat afweerde. En de moeilijkheden die hij heeft gehad met zijn vader. We maken deze hele geschiedenis altijd door in een betrekkelijk korte periode natuurlijk. Want zo vrees wel lang duurt het ook niet. En het stelt een grote eis aan de ouders. Zowel de moeder die moet accepteren dat haar zoon op een gegeven moment erg onvriendelijk tegen haar wordt. Hij moet zich immers vrijmaken van de grote moeder die zij belichaamt. En van de vader die al te veel de neiging heeft te zeggen dat toen ik zo oud als jij toen. Was hij altijd veel beter en dat is niet waar. Hij was nergens zo. Dat maakte de kinderen moeilijk. Ik zal het nu over de vrouw hebben. De ontwikkeling van het bewustzijn van de man is uiteraard de zaak anders, moet anders verlopen dan de ontwikkeling van hetzelfde van de vrouw, want bij de vrouw gaat het niet om het ik. De grondslag van alles. U mag zeggen, hoe geboren was, is seksuele agressiviteit. Afhankelijk loopt het door elkaar, maar geleidelijk splitst het zich. Wordt de mannenvrouwelijke en de mannelijke component duidelijker. En bij de vrouw is het accent op het seksuele. Nogmaals, dit wil niet zeggen dat de vrouw seksueler is dan de man. Meestal is het andersom. Het gaat om wat anders. Bij de vrouw leert het accent op het seksuele, dat wil zeggen dat bij de vrouw het verbindingsbeginsel, het eenheidsbeginsel. Ik druk het ook zo uit, het wij-beginsel voorop. Terwijl bij de mannen dat ik zeg, de agressiviteit ligt bij hem, hij is meer mannen dan vrouw. Het accent ligt op de agressiviteit, op het onderscheiden, op het afweren, op het ik, want het ik is negatief. Het moet alleen voorkomen zichzelf te negeren ook. In laatste consequentie. Zichzelf negeren komt het vanzelf dat een ander is erbij. Voor de vrouw gaat het dus niet in de eerste plaats voor dit. Normaal ontwikkel je zelfs nog nooit voorgesteld. Toch kan ze het niet zonder een ontwikkeling van het ding bewustzijn stellen. Want ook zij moet de strijd aanbinden even om de held. Tegen twee vijandelijke machten. De verslindende macht van de grote moeder. Een mannelijke kant dus, die voor de vrouw is, de eros draagt. En verder moet ze strijden tegen het patriarchaat met zijn harempsychologie. Het patriarchaat is een eenzijdige overdrijving van de betekenis van het mannelijke. Van het bewustzijn dus. Mannelijke ik-bewustzijn. Het wordt even eenzijdig overdreven als onder het matriarchaat de betekenis van het onbewuste. Het matriarchaat accentueert de soort met alle nadruk. Er is maar één belang, dat is de soort. En daarom leeft het matriarchaat uit het instinct. En het patriarchaat cultiveert eenzijdig extreme ik-bewustzijn. Ik was een idioot die dat geprobeerd hebben. En cultiveert de individuele wil. We kunnen het leven niet alleen aan met onze wil. De vrouw moet dus ook tegen twee mannelijke machten strijden. De Eros draagt het herhaaldelijk en het patriarchaat. Wie is die Eros? Ik heb het al vaker gezegd, Eros is om te beginnen in de primitieve tijd enkel maar de begeerte, niets anders. Daar ook cultiveert Afrodite haar schoonheid door het uiterste, omdat ze de mannen door haar schoonheid wil verleiden, hun begeerte wil prikkelen, want het is haar helemaal niet om lief te doen, die man, die of die man te doen, verder dan tot een vals komt ze nooit, het is haar te doen om de bevruchting, om de voortplanting. Andersom niet. U weet het, toen aanvankelijk er geen sprake was van, er was wel een grote verbondenheid, een verbondenheid, en dat is een natuurlijke verbondenheid die op emotionaliteit berustte. Verbondenheid die we dan primitief noemen, die we ook de participation noemen, die we een natuurlijke combineren om hadden. De strijd in de Eros draak moet dus beginnen met de vrouw met zich te verzetten tegen haar eigen begeren en het begeren van de man. Dat de vrouw regerend is, dat weten we, dat kan niet anders, want ze is zes. En dus ze wil, ze leeft altijd in relatie, en ze betrekt zich altijd, ze is altijd bij. De vrouw is ook normaal, maar niet kwaad voor de vrouw, maar min of meer kopziek. Voor de alcoholen. Maar weet je wat, er wel een leuk paar schoentjes gezien, een aardig tasje gezien, ik heb zo'n snoezelig jump gezien, eigenlijk een dolle koetje gezien. Maar, kijk, dat is wel goed als een man, dat doet zo'n schoonheid natuurlijk, maar dat gaat niet. Het is typisch, min of meer vrouwen, ik wel een beetje goed zien. Ze willen ook leuk uitzien, want ondanks alles wil ze toch veel lekker zijn. Dat is nooit, moet zo doen. Maar ik wil alleen duidelijk maken wat ze veel niet meer gaan doen. staat een ontwikkeling van vrouwen in de wereld, waar de vrouwenwereld nu voor staat, nu ze weer helemaal begonnen is, helemaal overborisch bijna in grote massa, omdat de promiscuïteit en de al of niet betaalde prostitutie over de wereld zwemt, alsof het, ik weet niet wat voor een goddelijke openbaring is. En het is oerkant. Begrijp het goed? Maar alles begint op die manier, dat weet ik niet. Is het al iets? Alleen maar de oorspronkelijke eer was er iedereen bang voor, was de begeer die altijd eens scheurde. De zin erin scheurde en families vernietigde, de begeerte die rondwaarde. Dat was een ontzuigde vader van Eros. Hij had het kind bij Aphrodite verwekt, bang voor. Eros die zo om niets bekommerde. Maar beginnen ze daar tegen te verzetten. Ze daar een losmaken, want dat is eerst wat ze doen om zich te bevrijden van de mannelijke kant van de grote moeder. Want Aphrodite is geen hel begeert, die bevrijdt meer alleen dat Aphrodite. Verder niet. Aphrodite is geen hel begeert en niet anders, want ze zijn alleen de voortplanting. En daarvoor heeft ze haar wondergelukkige gevleugelde zoon, schoonzoon Eros. Die in haar paleis woont ook. Heeft hij ook een eigen paleis. En dan is er nog iets waar ze voor waken. Dat is voor het patriarchaat. Je zult misschien zeggen dat hij hier weg is, maar pas. Zo eenvoudig is dat niet. Elk meisje heeft wel een vader. Als hij dood is, heeft hij niet, maar goed. Maar laten we het normale nemen. En die vader is een gevaar. Het is de eerste man die ze leert kennen. Ik ga uit van een normale behoorlijk vader. Een schema, pathologisch of regressief type, dat doen we dan niet aan. Ik geef het wel beter. En als die vader een goed en vriendelijk mens is, dan is de eerste man die ze ontmoet de vaderlijke, vriendelijke zorgen. Mens. Niet verzorgen, dat is fout. Je moet de zorgende mens, vriend en vaderlijk, dat is beschermen. Daar moet ze mee oppassen. Nou ja, dat meisje kan niet anders, maar het patriarchaat is al oud. Het is in Egypte ontstaan door de God komen. Het is in Griekenland geweest en in het Romeinse Rijk geweest. Het christendom heeft het overgenomen. Het jodendom had het ook. Alles wat er gehaald. De vrouw op de tweede plaats zetten. Boom. Daar staat ze. Het mannelijke, dat was het. Niets was superieurder dan de man. Ach, het is wel enigszins begrijpelijk. De vrouw uit het onbewuste, het bewustzijn als een soort lichtbaken. Zie, dat weet ik wel, maar... ziet dan het mannelijke verkeerd. En ziet dat door de man verkeerd. Ze gaat hem stellen en ze wordt ook geleerd en ingehamerd. En heel de maatschappij heeft dat duizenden jaren verkondigd. Als de geweldige, stralende, absoluut superieure in de wereld. Ik overdrijf niet. En daar tegenover valt zij het niet en komt zij niet in aanmerking. Dit is het gevaar dat in elk gezin nog het meisje dreigt als de vader niet zo verstandig is om maatregelen te nemen en haar respect bij te brengen. Het gevaar dat het meisje de vader gaat verheerlijken en idealiseren, dat komt in 100.000 En dan ziet ze nog zo vaak dat als moeder een zoon heeft, dat moeder die zoon gaat aanbidden omdat ze precies dezelfde mentaliteit heeft als vader. Als het meisje. Omdat ook zij de man zoiets superieurs vindt. En dan is die man uit haar lijf gesproken, die zoon. En dan krijg je die stomzinnige verheerlijking van de zoon. Dat is toch zoiets bijzonders. Meestal wordt hij verwend, maar hij wordt ook meestal dan een moeder ketend. Hij is zo lief, hij houdt zoveel van zijn moeder, dat zegt ze nog wel. En ze verwendt hem ook zo graag. En er is geen knappere jongen in de wereld, geen intelligente jongen in de wereld, geen betere jongen in de wereld, dan die verdomde zoon van haar die helemaal door verpest wordt. En dat ziet het meisje dan. Ja, maar het versterkt in de gedachte dat een man zo super is. En nogal te vaak wordt er gezegd dat het eigenlijk doel van het meisje natuurlijk is. Dat is het ook. Van de man wil trouwen, dat is ook normaal. Maar goed, voor van haar speciaal. En vroeger, dat is nog niet zo lang geleden, hoort het meisje niet eens wat te vormen. Dus. Af waarom je trouwt op. En woon weer een niet bewust, er was geen sprake dat niet zo niet schrik ontwikkelen, maar het kan ze nooit tenzij ze zich verkrachten. En dat is niet goed. U begrijpt dat het ontwikkeling van die bewustzijn niets te maken heeft met leren en studeren. Dat niet zo. Zij moet de strijd aanbinden om zich niet bewustzijn te vormen. Zoals ik zeg, ze moeten beginnen met de begeerte af te geven. Ze moet eigenlijk beginnen met het mannelijke te bekijken. Niet maar te geloven, niet het oude ideaal van de man is voor iets superieurs, niet die verheven vader die natuurlijk aanvankelijk de grote vader is ook voor zijn zoon. Evenals de moeder is, de moeder ook voor zoon en dochter. Maar ze moet proberen het mannelijke te gaan vatten. Dat is moeilijk voor haar. Heel moeilijk. Maar ze heeft een hoop vaardig instinct. Het primitief mannelijk, het oorspronkelijk mannelijk, het algemeen mannelijk, het grote mannelijk, hoe je noemt wel. Het is natuurlijk even chaotisch als het grote vrouwelijk. Ook zij is dus verplicht om te trachten de chaos te bedwingen, maar dat kan ze alleen doen door de bewustzijn dat over een andere wijze wat stand komt er met een man, zich ontwikkelde met een man. Want vrouwelijk bewustzijn is anders dan de man. Dat wil ik duidelijk maken. De vrouw heeft een bepaald instinct. Ze heeft een instinct voor ordening. Zomaar. En de man kan vreselijk goed verstandelijk worden of niet. Maar goed, dat is wel mannenrijk, dat weet ik wel. Maar veel mannen toch graag secretaressen op nahouden. Ja, dat wel. De vrouw heeft instinctverordening, daar maakt ze haar de boel aan kant. Ja, dat kan het niet lastig worden. Een beetje vervelend worden zelfs als ze altijd veel de boel aan kant maken. Maar dat is nu eenmaal zo. En daar dat instinct van ordening, dat wil zeggen dat ze dus het instinct in zich heeft om de dingen te gaan onderscheiden en in verhouding te plaatsen. Ja? En dan verder moet ze zich verzetten tegen de aanbidding van het man. Dat moet elke vrouw, dat moeten alle moeders en vaders en dochters. Ze verzetten in de aanbidding van het mannelijke. Natuurlijk niet moeten ze de duim steunen door het mannelijke af te breken. Dat is eigenlijk het. De vrouw moet trachten zo bewust te worden dat ze het mannelijke min of meer kan vatten. Voor de weg daarvoor. De eerste weg zegt ze gebruikt haar instinct. Tweede, ze moet leren het mannelijke kritisch waar te nemen. Want in haar woont onbewust het mannelijke bewustzijn. De mannelijke geest onbewust. Hij is uit te beelden door een vogel. Even worden ze vrouwelijke geest uit de beelden van de volk. De mannelijke door de adelaar van Zeus, die bij daglicht vliegt en helder ziet, schept ziet. En vrouwelijke geest door de uil van Athene, die in het duister. En om die uil gaat het waar zonder die adelaar goed zien. En die adelaar leeft ook in elke vrouwenziel. En die Adelaar kan het helpen, want ze schept waarneemt en kritisch, ongezien haar instinct voor ordening, voor in verhouding zet en zijn plaats geven, de chaotische mannelijkheid uit elkaar te trekken, omdat ze vrouwelijk bewust worden, dat wil zeggen intuïtief, dan tot een orde. De adelaar is dan dat waarnemen, dat kritisch waarnemen, waarbij ze helemaal geen bewust oordeel hoeft te trekken, maar dat wordt intuïtief geboren. Dit is de wijze waarop de vrouw zich bewust wordt. Kritisch waarnemen en dan haar conclusies trekken. Uitgaande naar instinct. Dat heeft ze niet. Waarbij ze dus het mannelijke van tevoren opzij moet schuiven, is absoluut serieus. En dat is niet zo moeilijk. Althans, voor de vrouwen hier lijkt het me niet moeilijk om dat te vatten. Omdat alles relatief is. Alleen het relatief is absoluut, dan geldt voor alles, omdat alles zichzelf verspreekt. Dus in eigen zelf verspreekt en zich tot zichzelf verhoudt. Naar andere. Als de vrouw het primitief mannelijke chaotische, kritisch waarnemend en intuïtief oordelend, tenslotte overmeester wordt, in zichzelf, zowel als in de buitenwereld, dan pas kan haar verzet tegen de eeuwig draak slagen. Dan pas begrijpt ze, kan ze inzien dat de eeuwig draak haar persoonlijk altijd wil verslinden. Want dat het hem niet om haar persoonlijkheid te doen is, alleen om haar schoot, niet om haar ziel. En de vrouw is overwegend ziel, maar om een lijf, dat hij haar nooit verder wil dienen dan als alles, zodat ze de aanzien van de man nooit verder komt dan de jongeling, gebonden aan de moeder, godin de grote moeder, die ze dan zelf blijft, zodat ze chaotisch blijft, ongedifferentieerd. Een Afrodite figuur. Dan kan ze hoer worden. Of ze kan met Jan Piet en Klaas, maar dat doet het niet toe. Maar dan komt ze nooit verder, begrijp je goed. Dan wordt ze nooit een persoonlijkheid. Nooit. Ze moet haar één bewust in ontwikkeling. Haar mannelijke kant. Maar niet te ver. Want als ze te ver gaat, vermannelijk. En ze moet het vrouwelijke bijgedachte laten triomferen. Maar het is voor haar moeilijk genoeg. Zij moet tot individuatie komen. En wat wil individuatie eigenlijk zeggen? Het is een woord dat door de Jungse filosofie gebruikt wordt. En niet ten onrechte, want het geval is wel een keer sterk aan de orde. Ook in de vrouwenwereld, maar ook in de mannenwereld. Op dat moment is er voor hen individuatie, daar spreek ik nog over. Wat wil de individuatie zeggen? Wel. De mens is in het proces van zijn ontwikkeling altijd bezig om, laat ik beginnen met de man, om de totaliteit van zijn collectief onbewuste in zijn macht te krijgen. Dit is tot de bewustwording, dit is tot de strijd tegen de grote moeder, die ongedifferentieerde eenheid, dat ongedifferentieerde niet anders dan schoot, niet anders dan baarmoeder, die alles altijd in die eenheid wil laten opgaan, altijd in deze ongedifferentieerde identiteit van kind en moeder. Daarbij verzet zich het mannelijke ik als de zoon, wordt bewuster en bewuster en krijgt de psychische ervaring dat het collectief onbewust, het algemeen vrouwelijke, wat hem betreft, als zijn zelf, zijn collectief onbewuste, zijn algemeen vrouwelijk is. En dit noemen we het zelf. Het is de ervaring van de eigen totaliteit of psyche. De eigen psyche die alles omvat. Zowel het collectieve moment als het persoon. En ook het diep. Dat, wanneer het zich volkomen heeft ontwikkeld, ophoudt orgaan te zijn van het onbewuste. En als ik bewust zijn, het psyche totaal representeert, wanneer tenslotte het geen slaap om zich als zelf, als eigen identiteit, als op zijn wijze eenheid van heel de psyche te vatten. En zo het contact te leggen tussen zichzelf en ik, het bewustzijn en de grote moeder die hij heeft gehad. Ten slotte in zijn ontwikkeling, in zijn zelfkennis als de anima. De anima is het vrouwelijke Latijnse woord voor ziel. Bij de vrouw spreken we de animus, is het mannelijke Latijns. Al de anima. De anima is een brug tussen het ik en de grote moeder, want ze is tenslotte gevormd uit de grote moeder, uit het archetype, het oertype. Het is de jonkvrouw die bevrijd moet worden door de held, zoals Petrushuis de jonkvrouw bevrijden van de Medusa. Het gaat altijd om de jonkvrouw, het gaat ook altijd om de schat, zo wordt het ook genoemd. Het doet er niet hoe het genoemd wordt, maar daarom gaat het om een grote rijkdom. Omdat de mens anima creëren zelf uit zijn vrouwelijk, zijn algemene vrouwelijkheid. De brug slaat door haar naar zijn collectief onbewuste toe en zo komt bij de grote moeder. In haar de grote moeder vindt. En dus de bron van alle creativiteit. Altijd bereid hem energie toe te voeren, aan de ik-energie toe te voeren. Want de jonkvrouw is ook de moeder. En de moeder is altijd jong en altijd oud. Maar de jonkvrouw is ook altijd de moeder. Niet mager, maar open voor de geest en dus voor die bewust. En altijd bereid hem af te staan. Daarom is de vrouw normaal bereid door het offer. Dit is zelf een man. Maar nu een man wordt gevormd, contact met zelf wordt tot stand gebracht door de ontwikkeling van het ik-bewustzijn. Ik kan zo niet bij de vrouw, want bij de vrouw verricht het wij. Daarmee heeft de vrouw het moeilijker. Omdat zij vanuit het wij-beginsel leeft en niet vanuit het ik-beginsel. Omdat zij altijd eenheid wil zijn met dan. Want haar natuurlijke grondaccent is een seksueel. Daarom wordt haar individuatie zo bemoeilijk. Want ze wordt zo gauw afgeleid. Een eigenschap, een positieve eigenschap van de grote moeder, die is ook in de vrouw leeft, en de vrouw sterker uit de aantal zaken weer dan in de man, is het erbarmen. Ik heb er wel vaak op gewezen dat het erbarmen een zeer grote eigenschap is van het Nederlandse volk. Maar ook ter wereld iets gebeurt, Nederland springt altijd om bij, in meerdere of mindere mate. Dat vind ik het. Dat is goed. De mens die het erbarmen, door erbarmen bewogen wordt. Ik zeg nogmaals een positieve kant van de grote man. Niet zoveel positieve kant. Hij, u moet haar niet alleen zien als slecht. Ook niet als negatief. Negatief is alleen maar voor zover en zolang ze man wordt. Als dat erachter snijden wordt, dan is het ook. Maar dan blijft alleen haar positieve kant. Daar wordt dan de vrouw bang en is elk meisje bang voor de man. De En dit draagt bij tot het gevoel van zijn almacht, omdat hij het negatieve principe is dat botsend op het vrouwelijke, dit vrouwelijke vernietigen kan. Dat het ook zeker doet, als het nog chaotisch is. Als het nog in zijn ongebondenheid aan de dag treedt. Dit wordt mythologisch verteld in het verhaal van Zeus en Semele. Semele had zich tot Semele gewend. Een aardse vrouw dus, al was ze dan van natuurlijk meer van half goddelijk afkomst. Dat doet er niet toe. Komen we de afkomst. Dan weer hetzelfde. Omdat hij haar bevruchten wilde. Het is gewoon een verhaal van de God die een aardse, bij een aardse vrouw een kind verwekt. Dan vraagt zij als beloning dat hij zich aan haar zal laten zien in al zijn majesteit, zijn goddelijkheid. Hij zegt dat ze die vraag, hij had gezegd, ik zal doen met die vraag, maar hij zegt, je moet deze vraag niet stellen. Want dan blijft het verdraag je niet. Maar zij staat erop dat het wel gebeurt. Als hij dan haar beslapen heeft, dan vertoont hij zich in zijn volle goddelijke majesteit, zoals hij in zijn oermannelijkheid. En daarmee is hij dan vernietigd. Want het oermannelijke van het man is alleen maar negatief, enkel negatie. Dat langs al lange weg komt. Dezelfde negatie van het zuivere begrijpen. En daarmee daardoor creatief wordt. Daardoor zich verkeerd door het andere van dan vernietigen. Omdat het in zelfnegatie vanzelfsprekend positief wordt. Aangezien negatief van negatief, negatief nog altijd positief. In zijn oermacht, oerkracht, in zijn oerbeginsel is het mannelijk alleen maar het vernietigen. Dat het eenheid niet wil, dat elke eenheid wil verbreken. Dat is ook het gevaar van eeuwen. Toch moet ook de vrouw haarzelf vinden. Ik zeg u, ze moet begrijpen dat als zij Eros in zich toelaat, dat hij dan alleen maar is de draak die altijd haar persoonlijkheid verslindt. Ze moet leren inzien dat ze zich moet verheffen boven de eigen middenlicht. Daar is het hart en daar is het hoofd. Daar is het geestelijke. Ze moet dus leren inzien dat ze niet de vallers moet begeren, dat wil iedereen. Maar dat ze de begeerte naar de vallers, die een creatief symbool is en zelfs een zonnesymbool, naar de natuurlijke vallers moet verheffen tot een verlangen naar de geestelijke, het liefdeverlangen naar de mannelijke ziel die met haar identiteit. Als ze dat verlangt, is een persoonlijkheid, want anders verlangt ze niet een persoon, een bepaald. Als ze dat verlangt, de man te ontmoeten met wie zij identiek is, is in haar de begeerte verheven en verheven tot liefde. En in haar liefde voor die ontmoet ze dan zichzelf. De liefde is vergeestelijk te begeeren. En de liefde is dus alles werkelijk geestelijk creëert symbool. De liefde leert de vrouw haarzelf kennen. Omdat ze in de ander zichzelf ontmoet. Maar ze moet oppassen dat ze zich dus niet door allerlei kleinigheden afhouden. En dan vergeet ze weer dat die ander verder doet.
doel, dat voorlopig abstract is. Dat dat het eigenlijke doel is voor zich en dat ze dus zelfs het erbarmen niet mag toelaten.
Zeg dat tussen te schuiven. Dit klinkt heel hard, maar begrijp goed. Het gaat hier niet om het dagelijks leven. Zo van alle dag. Het gaat hier om de vrouwe ziel die tracht zichzelf te vinden. Die tracht een eigen ik te ontwikkelen voor zover dat nodig is. Om de oervernietigingskracht van de man, van het mannelijke, te beperken. Zodat het er niet kan overweldigen. De vrouwenziel die bezig is zichzelf te vinden, zich niet te ontwikkelen voor zover dat nodig is, omdat de mannelijke waarde secundair zal zijn. Nodig was om zich te verwerken. Als het liefde in zich heeft toen ontwaakt. Als ze weet dat begeerte alleen maar een weg kan zijn, dan langs misschien om de liefde te beleven van. Dan is het goed. Dan heeft ze, als de liefde, haar door de liefde, haar dochter gebaard. En dat is het zelf. En u kunt dit ook noemen de gelukzaligheid. De waarheid van de vrouw ligt in haar eigen scheepje van het wij, op het niveau, op de psychische ervaring van het gelukzalig. Van het vervuld zijn van zichzelf door de ander, in wie ze zichzelf liefdevol gevonden. Het gaat niet om vallen zijn vagina. Die verhouden zich als geven en ontvangen. De man wil altijd graag geven. Ik spreek over de normale man. Hij vindt dat leuk. De vrouw krijgt het wel. De man wil altijd het geven. Dat is goed. Alles tegenovervaren hebben ze ook geven en ontvangen. De man moet nooit één ding vergeten, dat door de vagina de vallers in staat is om te geven. Dat de vagina aan de vallers de mogelijkheid geeft om te geven. En dat als de vrouw de man in liefde bij zich vraagt, zij hem de mogelijkheid schept, geeft. Om liefde te geven. Om zijn eigen begeerte te veredelen. Om zijn eigen eros draak op geestelijk niveau te brengen. En die ophoudt draak te zijn. Om ondergaande in de liefde van de vrouw opgaande, mag u ook zeggen, in hetzelfde. Verlost te worden van de eenzijdigheid en een egoïsme als ik. En anders dan het kind bij de doodsmoeder. Op te gaan in het wij en daardoor zelf lijken te worden. Hij kan dit ook denken bereiken, maar dat is voor iedereen weggelegd. En bovendien is het ook niet enige. Hij kan het ook bereiken middels de vrouw. Dat wil zeggen middels de liefde. Op het ogenblik is de mens en ook vooral de mannenwereld schrikbarend verbindend. Van God verlaten. De Daarom moet de vrouw zich bewust worden dat ze nu ze weet, vrouwelijke wedergeboren wordt, dat zich in liederlijkheid en vuiligheid openbaart. Maar alles begint verkeerd, begrijp dat goed, alles begint dik, dik in de natuur, zoals het heel lang geleden begonnen is. Nu de vrouw wedergeboren wordt, ze de taak heeft er zich voor in te zetten. Dat eindelijk de liefde werkelijkheid wordt in de wereld. De man verlost uit zijn eenzaamheid. Dank u.